luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 2, de versen 1 tot en met vers 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 13. Psalm 133, vers 3. Psalm 68, vers 4 en 8. Psalm 98, vers 2. En Psalm 89, vers 1 en 3. Ik herhaal. Het lezen schriftgedeelte is Handelingen 2, vers 1 tot 13. En te zingen psalmen zijn Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 68, vers 4 en 8. Psalm 98, vers 2. En Psalm 89, vers 1 en 3. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 133 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 133, vers 1. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. En ook het derde vers waar liefde woont. Gebiedt de Heere den zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Het eerste en derde vers van Psalm 133. gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het Nieuwe Testament in de Handelingen der Apostelen. Daarvan nadert het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het eerste tot en met het dertiende vers. Ik noem u als onze schriftlezing Handelingen 2 vanaf vers 1 tot en met 13. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tot de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zijn zij vol zoete wijn.
Gemeente, in het Oude Testament vinden wij de geschiedenis van de eerste tempel die door koning Salomo gebouwd is. En dat de tempel ook geopend werd, de eredienst daar een aanvang nam. En dat Salomo zijn handen ophief naar het hemels heiligdom. Een lang gebed ook uitsprak, waarin hij vroeg om die zegenende hand van de drie enige God. En als hij dan zijn handen opgeheven heeft, komt er antwoord van de hemel. Dan wordt er vuur van de hemel gezonden en wordt dat eerste offer op dat altaar aangestoken. Salomo, die zijn handen uitbreidde, de Heere aanriep en als antwoord het vuur ook uit de hemel ontvangt. Maar als die meerdere Salomo nu ingegaan is in dat hemelse heiligdom, de koning der kerk, de zaligmaker van zondaren, en als hij zijn doorboorde handen aan de Vader laat zien, zijn wonden in zijn zijde, dan zendt de Heere, God de Vader, op grond van het offer van de Zoon, wat in het hemels heiligdom vertoond wordt, dan zendt God de Vader naar zijn belofte en toezegging die Heilige Geest ook uit op de aarde en worden de apostelen ook aangegord met kracht uit de hoogte door de bediening van die Heilige Geest op grond van dat enige offer door de zaligmaker, door Christus volbracht, van die uitstorting van de Heilige Geest. Spreekt ook vanmorgen onze tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, het 11e vers, het laatste gedeelte, en het 12e en het 13e vers. Handelingen 2 vanaf vers 11b tot en met 13, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Het gaat vanmorgen, gemeente, in deze tekst worden over de uitstorting van de Heilige Geest. We letten ten eerste op de prediking, ten tweede op de ontzetting en ten derde op de lastering. Onze tekstwoorden spreken ons van de uitstorting van de Heilige Geest. We letten ten eerste op de prediking, ten tweede op de ontzetting en ten derde op de lastering. Maar voordat we hier nader bij stil hopen te staan, gaan we eerst zingen. En wel op Psalm 68, het 4e en het 8e vers. Psalm 68, vers 4. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En ook het 8e vers, dat Basans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanend te overtreffen. En wat er verder volgt in de versen 4 en 8 van Psalm 68. tweede psalm, 68, is een psalm die gedicht en gezongen werd door David toen hij de ark Gods opbracht te Jeruzalem. En de ark was een oud-testamentische prediking van Christus Jezus. In die ark lagen de wetstaven, psalm 40, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En over die ark was het verzoendeksel gespannen, dat gouden verzoendeksel, waar het bloed der verzoening eenmaal per jaar door de hoge priester op aangebracht werd. En die ark was dus een duidelijke heenwijzing, een onderwijzing in de persoon des middelaars, die in de volle des tijds zou komen. Toen die ark opgebracht werd naar Jeruzalem, toen heeft David deze psalm gezongen, grote vreugde was hij vervuld. Hij huppelde, zo staat er in het woord, uit alle macht voor het aangezicht des Heren. En als dan die ark te Jeruzalem in de tabernakel gebracht is, dan deelt David gaven uit aan het volk. Hij geeft ze een bol brood, een stuk vlees en een fles wijn aan ieder van het volk. En toen die ark Gods in het binnenste heiligdom ingekomen is op de dag van de hemelvaart en verwelkomd werd door al de hemelingen, door engelen en door de verloste kerk, die de lofzang ten volle konden zingen, gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. De triomferende kerk, waar de koning der kerk werd onthaald met eer en heerlijkheid. Maar hij heeft ook gedacht aan zijn strijdende kerk, de belofte die hij hun gegeven heeft. Blijft gij te Jeruzalem. Ze waren afgedaald van die olijfberg, niet bedroefd, niet schoorvoetend, niet benauwd, niet angstig teruggekeerd naar de stad waar ze eerder achter gesloten deuren hadden gezeten om de vrezen der Joden. Maar het Lucas-evangelie zegt, ze zijn teruggekeerd met grote blijdschap, lovende en dankende God ten alle tijden in de tempel. En daar vinden we ze ook op de dag van Pinksteren, als ze de belofte Gods ontvangen hadden van de Heilige Geest en op die belofte ook het gebed geuit hadden door de Geest, aanhoudend, volhardend in het bidden en smeken. En deelden ze in de gaven die de Zonen Gods uitdeelde. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God, zo meldt dan psalm 68. Die eerste tempelgemeente die door Salomo gebouwd is, die blonk uit door schoonheid en door heerlijkheid, zodanig dat toen de koningin van Sheba tot deze tempel gekomen was, dat er in haar geen geest was. Toen ze dat alles aanschouwd en gezien had, ook de opgang van koning Salomo. En na de ballingschap is de tempel herbouwd. Maar die tempel was geringer van omvang en ook niet met zulke kostbaarheden vervuld als die eerste tempel. En als dan dat volk wat die eerste tempel nog aanschouwd heeft, na de terugkeer in de ballingschap de fundamenten ziet van die tweede tempel, dan wenen zij. Want het is toch geringer van omvang, minder heerlijk als die eerste tempel. Maar er staat er ook in de schrift dat het volk toch juichte en dat het gejuich het geween overstemde. En er staat er ook de belofte dat die tweede tempel heerlijker zal zijn dan de eerste tempel. En in die tweede tempelgemeente missen wij een aantal zaken die in de eerste tempel wel waren. In die eerste tempel was de ark die ik u zojuist noemde. En die vindt u niet meer terug in de tweede tempel. De ark waar die gebleven is, daar zwijgt de schrift over. Maar de tempel is in brand gestoken. En van de ark Gods zoals die gemaakt is, naar Gods bevel door Mozes en Aaron, die vinden we niet meer terug in de tweede tempel. En ook in die tweede tempel wordt gemist de Urim en de Tumim, dat was de godspraak die geraadpleegd werd in dat heiligdom. Het raadplegen van de Heere zelf. En Nu vinden we in die tweede tempel is dat dus ook niet meer geweest. In die eerste tempel werd dat eerste offer naar de voorbeden van Salomo aangestoken door het vuur Gods uit de hemel. En dat leest u ook niet bij deze tweede tempel. En toch was de tweede tempel veel heerlijker dan de eerste tempel. Want in die tweede tempel is Christus zelf, de ark Gods, ingetreden. Hij heeft menigmaal in die tempel de schrift geopend en het woord doen horen, zijn wonderkrachten getoond, die tempel ook gereinigd. In die eerste tempel, al die offers die daar gebracht zijn, die heenwezen, die onderwezen in de Zonen Gods. Die tweede tempel is het vlees geworden woord, de vervulling van de belofte Gods, de Christus der schriften zelf in deze tempel ingetreden. De Godspraak is gehoord uit zijn eigen mond, veel heerlijker als onder het Oude Testament, de Urim en de Tumim. En toen dat offer gebracht is op het kruishout van Golgotha, toen daalde het vuur Gods uit de hemel op de dag van Pinksteren. Een geluid als van een geweldig gedreven wind werd er gehoord. En ook tongen, gedeelde tongen, als van vuur, de Heilige Geest die uitgestort werd. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Wellicht is dat een beeld, gemeente, van de prediking van het woord. Dat woord wat uit zal gaan vanuit Jeruzalem over het gehele wereld rond, zodanige wijze dat wij vanmorgen ook onder de prediking van het woord mogen verkeren, terwijl wij toch oorspronkelijk uit het heidendom afkomstig zijn, verdeelde tongen als van vuur, beeld ook van de onderscheiden talen waarin de boodschap des heils gepredikt zal worden, niet alleen aan het volk Israël, maar onder alle volkeren der wereld. Gaat heen, zo heeft de zaligmaker gezegd, in mijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonde onder alle volken, beginnende te Jeruzalem. Van vuur, dat is ook de ijver, dat is ook de heiligende kracht, dat is ook beeld van de voortgang van de bediening der verzoening. Een geluid, woord en ook geest. Zo vergadert hij zijn kerk, zo verzamelt hij zijn gemeente uit de vier hoeken van de aarde, onder allerlei volken, door al de tijden heen. Dan staat er in onze tekst, als nu die geest uitgestort wordt, als deze apostelen de bevestiging ontvangen, ze worden geen wezen gelaten, ze worden begiftigd met de genadegaven van de Heilige Geest, het licht in het woord wat ze ontvangen, het zicht in de schriften en ook de talen die ze uit mogen spreken, dan staat er in de tekst dat de hoorders, die horen hen spreken, de grote werken Gods. Ze roemen de diepten van de grote werken Gods door de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest is nooit los van het woord en bindt altijd aan het woord, geeft licht in het woord en doet de grote werken Gods roemen en prijzen. De verborgenheden worden dan gekend. Er staat hier, gemeente, dat zij dat horen, deze taal. Er zijn wel eens mensen die zijn onder de indruk van tongentaal en er worden er onverstaanbare klanken uit gedrukt en een soort extase krijgen mensen dan, en dat is dan de Heilige Geest. Maar als u nu leest tot de Pinksterdag, toen de Heilige Geest uitgestort wordt, dan vindt u geen onverstaanbare taal. Dan worden er geen klanken uitgedrukt, maar dan staat hier dat het juist verstaanbare taal is. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dus wees maar niet te veel onder de indruk van allerlei mensen die allerlei bewegingen hebben en allerlei wonderlijke zaken meemaken. Het blijkt als de Heilige Geest in zijn volheid uitgestort wordt. En en de apostelen daarin mogen delen dat ze juist de schrift spreken, het woord naspreken. En dat ze verstaanbaar zijn van welke plaats of het volk ook kwam, welke taal of ze ook spraken. Maar ze hebben zoveel gehoord dat ze zeggen, wij horen hen in onze taal de grote werken Gods spreken. Zo moet het toch ook zijn in de prediking van het woord. Er moeten geen verhullende termen gebruikt worden. Er moeten geen bepaalde zaken naar voren gebracht worden van, ja, dat leren alleen de kinderen Gods. En als u onbekeerd bent, dan weet u daar nog helemaal niets van. Er staat hier een schare, waarvan er straks 3000 getroffen worden in het hart. En ze hebben zulke woorden gehoord, dat ze zeggen, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. De zaligmaker leert toch trouwens ook, dat we niet wijze grote mensen moeten worden, maar dat we toch juist als de kinderkens moeten worden. Zo eenvoudig, zo nederig en zo klein en zo afhankelijk. Zo hulpeloos en zo krachtloos. Ja, en dat valt niet mee voor u en voor mij om achteruit te gaan, om minder te worden, om onze armoede te belijden. Maar dat hebben die apostelen gedaan, volhardende in het bidden en smeken om de werking van de Heilige Geest. De grote werken Gods, dat doet de Heilige Geest. De wonderen werken van God de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft. Van God de Zoon, die zichzelf gegeven heeft. Van God de Heilige Geest, die het woord verklaart en openbaart en duidelijk maakt. En de gave geeft van verlichting, van onderwijzing, van verbreking van het hart, van vertroosting, van ondersteuning en van bevestiging. De grote werken Gods, gemeente, dat is zijn raad. Dat is zijn welbehagen wat hij gehad heeft van voor de grondleggende wereld. De grote werken van hem, dat zijn die innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw des doods, om hun voeten te richten op de weg des vredes. De grote werken van hem, dat is die onbegrijpelijke, die eenzijdige, die vrijmachtige liefde die hij van voor de grondlegging der wereld gehad heeft, voor verloren zondaren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid en waarheid. Die grote werken van hem, dat is zijn vrijmachtige genade, dat is de kracht van zijn hartebloed, van zijn middelaarsbloed, wat hij gestort heeft op het vloekhout van Golgotha tot voldoening aan de deugden van de Vader, tot verzoening voor de zonde van zijn ganse kerk. Wat is kenmerkend, gemeente, voor de Heilige Geest? Dat we gebracht worden bij het woord. Dat centraal staat het werk Gods. Blijkt hier, als deze apostelen gaan spreken, door de volheid van de Heilige Geest uit zijn volheid bedeeld, dan hebben ze het niet over de mens, ook zelfs niet over de bekeerde mens, maar dan hebben ze het over de grote werk Gods, die hij uitgedacht heeft van eeuwigheid, die hij geopenbaard heeft in de Zoon zijner eeuwige liefde, die hij ons duidelijk maakt in zijn woord en evangelie, waarvan hij het bevel gegeven heeft dat dat gepredikt en verkondigd moet worden in mijn naam, op mijn gezag, bekering en vergeving van zonde onder alle volken, beginnende te Jeruzalem. Dus geen verdienstelijkheid in de mens komt aan de orde. Dat horen deze mensen niet, dat horen ze niet. Ze horen ook geen aanknopingspunten in of bij de mens. Totaal niet. De mens en zijn werk komt niet aan de orde. Het gaat om de Heere en zijn vrijmachtige genade. Ziet het gebed van de apostelen. Ze worden aangehord met kracht uit de hoogte, om de bediening der verzoening uit te dragen onder de scharen. Uitgangspunt is de schrift, is het woord. Centraal staat de Christus der schriften en de werken Gods die hij heeft geopenbaard in zijn dierbaar evangelie. In de tweede plaats, dan spreekt ook de tekst van de ontzetting. Ze worden twijfelmoedig hierover. Ze horen deze talen, in hun talen, allerlei talen, de grote werken Gods. Genesis 3, gemeente, jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Er staat beschreven de val van de mens. Daar heeft Adam, onze vader, ons allervader, die heeft God de rug en de waarheid toegekeerd. Hij heeft de leugen omhelst en hij heeft ook de leugen nagevolgd en de waarheid heeft hij verlaten. En de aarde is sinds die tijd met wrevel vervuld. Het paradijs werd gesloten. De mens werd ontdaan van dat schone scheppingsbeeld van God, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En de waarheid is hij kwijtgeraakt. En in Genesis 11 staat er een aanval op de hemel. Buiten het paradijs, na de zondeval. Er wordt in Genesis 11 een aanval beschreven op de hemel. Het mensdom verenigt zich tezamen. Het maakt een plan, een voornemen, om een grote toren te bouwen die tot in de hemel zal reiken. En ze gaan ijverig aan het werk. Jullie kennen die geschiedenis wel, jongens en meisjes, in de Bijbel. Dat die mensen, die plaatjes misschien wel eens gezien, grote steden. En ze gaan bouwen aan die toren. En ze bouwen dus vanuit de aarde, met alle menselijke inspanningen en krachten tezamen. En ze gaan bouwen aan die toren. Enige hoogte zijn ze vastgekomen. En dan komt de Heere die verstoort hen. Dus ze zijn de waarheid kwijt. Genesis 3. En in Genesis 11. Dan raakt de mens de eenheid kwijt. De onderlinge eenheid. Er komt verdeeldheid. Er komt verwarring. Ze verstaan elkaar niet meer. Ze begrijpen elkaar niet meer. Het verschil komt duidelijk openbaar. En die torenbouw, die activiteit van de mens om vanuit de aarde in de hemel te komen, die wordt afgebroken. Het eindigt in twist, in ruzie, in verdeeldheid, in oneenigheid. Geen nieuws onder de zon, gemeente. Gebeurt nog dagelijks, helaas ook op het kerkelijk erf. Zulke torenbouw met eigen werken en verdiensten of met allerlei tranen, of ook misschien nog wel met goed bedoeld vanuit onze gestaltes, maar het raakt tot een eind. We raken verward en we raken verstoord. Die torenbouw uit de mens, vanuit de aarde, die eindigt in oneenigheid, in strijd en in verwarring en liep op niets uit. Maar nu heeft de Heere een ander gebouw uitgedacht. Psalm 89 zingt ervan. Dat vast gebouw van zijn de gunst bewijzen, wat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dat is een gebouw niet vanuit de tijd, maar vanuit de eeuwigheid. Dat is een gebouw niet vanuit de aarde naar de hemel, maar vanuit de hemel naar de aarde. En dat is een gebouw wat niet plaatsvindt door de inspanningen en ijver van de mens, maar de koning der kerk heeft daartoe zijn hart en bloed gegeven. De hoeksteen gelegd, het fundament aangebracht. En nu onder en door de prediking van het woord worden stenen vergaderd uit de duistere diepte van zonde en schuld. Opdat ze gebracht worden, gelegd worden op dat enige vaste fundament, Christus Jezus. En dit gebouw is uitgedacht door de goddelijke raad en wijsheid. De hemelse architect heeft dit gebouw uitgedacht. En nu zal hij, middels de prediking van het woord, dat geluid wat uitgaat over de gehele aarde, en door de kracht van de Heilige Geest, nu zal hij door de talen, door het woord, die gemeente bijeenvergaderen. Hier vindt u weer de waarheid. En u vindt u ook de ware eenheid, waarheid en eenheid. Maar het heeft een goddelijk, een hemels begin, geschied door het geluid, door het woord, wordt gewerkt door de kracht van de Heilige Geest. En de apostel zegt dan ook, gemeente, als hij gaat, als hij bezig is om die gemeente bijeen te vergaderen door het woord, en dan heeft hij ook de discussie met mensen die zich beroepen op wonderen zaken, op onverstaanbare taal, op bepaalde gaven, de apostel heeft er niet zoveel mee. Die zegt, ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 in een vreemde taal. 1 Korinthe 12, kunt u dat terugvinden. Liever 5 woorden met mijn verstand dat ik verstaanbaar ben, dat ik mensen die onze gemeente, onze vergadering binnenkomen, dat ze gesticht zullen worden, dat ze het woord zullen horen, als 10.000 in een vreemde taal. Ziet hier, de taal van de onbegrijpelijke liefde. De taal van de eenheid, de taal van de waarheid. Van de onwankelbare trouw, hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De taal die zijn verbond, zijn genadeverbond duidelijk maakt. De taal die spreekt van de voldoening, aan de eigenschappen, aan de deugden Gods en van de verzoening van armen en verloren zondaren. De taal die ons duidelijk maakt dat het woord vlees geworden is en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geboren zoon des vaders, vol van genade en van waarheid. Die taal die ons duidelijk maakt hoe dat strafeisend recht van God verheerlijkt is geworden door het offer van de Zoon, hoe zijn bloed alleen reinigt van al onze zonden, hoe zijn gerechtigheid alleen redt van de dood, hoe hij de weg, de waarheid en het leven is. De taal dat de Zoon geprezen en aangewezen wordt als de enige grond tot zaligheid, dat evangelie van vrije genade. Die boodschap des heils, wat alle begrip te boven gaat, dwaasheid voor de wereld, een ergernis voor de fariseer, maar dien die gelooft. De kracht Gods en de wijsheid Gods ziet, hij ontvangt de zondaars en eet met hen dat onbegrijpelijke, een Zacchaeus die uit de boom geroepen wordt, een Samaritaanse vrouw die bij de Jacobsbron onderwezen wordt in de heilsfontein Christus Jezus, dat onbegrijpelijke, wonderlijke evangeliewoord mag nu niet alleen uitgaan tot de Joden, maar ook tot de heidenen en komt ook tot ons. Ontzetting, gemeente, wat wil toch dit zijn? Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken, de bediening der verzoening die uitgaat, dat wonderen, genadewerk van de Allerhoogste, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Een koningin van Scheba, die straks de fariseer en schriftgeleerden zal oordelen. De mannen van Nineveh die zullen opstaan met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen. En daarom, hoe nodig toch, ontzetting, dat het ons brengt tot verbreking, tot verontmoediging, om in waarheid voor hem te buigen. Er worden wat talen gesproken, gemeenten, op het kerkenkerf. Ik zal er u enkele noemen. Daar hebt u de taal van de oppervlakkigheid. Zal toch wel meevallen. Zal toch wel zo ernstig niet zijn. Hoeveelen op het kerkenkerf met een gedoopt voorhoofd blijven steken bij die oppervlakkige taal en leren nooit de taal van de boetvaardigheid, de taal van het door schuldbesef getroffen en verslagen te zijn. Daar zijn er die spreken de taal van de valse gerustheid. Ze troosten zich met wat werken. Ze hebben wat ijver. Er zijn nooit de grote zonde gevallen. Het valt toch wel best mee als ze zich vergelijken met anderen. Er zijn duizenden erger dan hun. Zij zijn gelukkig niet als die en als die hebben nooit hier of daar aangedaan. Ik ben toch de taal van de valse gerustheid. Maar het is geen taal van de geest, de taal van de hoogmoed en de zelfgenoegzaamheid. Des Heren Tempel zijn deze. Ook die taal wordt wel gesproken op het kerkenkerf. Wij hebben de zuivere waarheid, wij hebben de zuivere leer. Maar als u de zuivere leer hebt en het raakt uw hart niet, u blijft dezelfde eronder, dan zal dat straks tegen u getuigen. De uitsteltaal, gemeente. Ja, jongens en meisjes, jullie denken, ik krijg nog zoveel tijd, zoveel jaren. En dat denken we als we jong zijn. En als we 20 zijn, dan hebben we te druk. En als we 40 zijn, dan hebben we een nog vollere agenda. En ga zo maar door tot de hoge ouderdom toe, als we die mogen bereiken. Ja, ik moet bekeerd worden. Maar jullie kennen het gebed wel van Augustinus misschien, die zo'n ernstige moeder had. En Augustinus die schrijft later in zijn belijdenis in dat hij bad met zijn moeder. Zijn moeder gaf hem het bevel toe. Heere, bekeer mij. Maar hij zei, ik heb er zachtjes achteraan gezegd, iedere keer, maar nu nog niet. Is dat ook geen bekend gebed voor in ieder van ons, maar nu nog niet. Nu eerst dit, nu eerst dat. De uitsteltaal, tallozen op het kerkenkerf, die niet verder komen dan deze taal, een leven lang, ontzaglijk toch. Als we dan gedenken de uitstorting van de Heilige Geest. Het is niet de taal van de Heilige Geest, de taal van de verontschuldiging. Dat zijn er ook nogal wat. Ja, maar het gaat zomaar niet. En we knikken ernstig. Ja, maar een mens kan zichzelf niet bekeren. Ja, ik kan het geloof niet grijpen. En we knikken nog ernstiger. En we knikken zo op onze 30-jarige leeftijd. En we blijven knikken op onze 60-jarige leeftijd. En als we 80 mogen worden, knikken we nog hetzelfde. En het woord komt telkens tot ons. De taal van de verontschuldiging. Maar waar staat in de schrift dat verontschuldiging een vrucht is van de Heilige Geest? Waar staat in de schrift dat als u uzelf maar blijft verontschuldigen, dat het toch wel goed zal komen op het eind van de reis? Ik kan het nergens vinden in de Bijbel. De eerste vrucht van de Heilige Geest is, ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Deze gekomen zijn, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat breekt al onze tegenwerpingen af. Dat slaat al onze verontschuldigingen in stukken. Dan zijn we niet alleen een onmachtige zondaar, maar leren we ook verstaan tot onze schaamte en smart een onwillige zondaar te zijn. En leren we smeken met de bruid in het hoog, die trekt mij. Dus als u getrokken moet worden, geeft u niet mee, dan loopt u niet mee, maar bent u wel overtuigd van uw machteloosheid, van uw onwilligheid, en bent u ook overtuigd van de almachtige kracht en de gewilligheid Gods in Christus, die u door de Geest leert roepen, trek mij, dan zullen wij u nalopen, ziet allerlei talen, gemeente. Maar het is nog niet de geestestaal. Want dan gaan we roemen de grote werken Gods. Ziet, het overstijgt. Talen, culturen en tijden. Wij horen hen in onze talen. De schrifttaal, de grote werken Gods spreken. In de derde plaats, dan spreekt ook de tekst van de lastering. De duivel is er ook bij, gemeente. Die is er ook altijd bij. Die was er in het paradijs al bij. Toen de mens daar stond in de staat der rechtheid, toen was hij ook al in het paradijs. En hij heeft de mens ten val gebracht. Hij was er bij na de geboorte van de Zoon Gods, toen de tweede Adam gekomen is. Toen was hij er ook al bij. Hij zocht dat vrouwenzaad te doden en om te brengen. Hij was erbij bij de kruisiging. Hij spotte, hij lasterde, hij hoonde, hij tergde, hij daagde uit. Indien gij Gods zoon zijt, zo kom dan af van het kruis, bewijs het dan dat u de zoon Gods bent. Hij was het. Maar hij bewees juist zijn gehoorzaamheid tot aan het bittere einde toe. Totdat hij neergedaald was in de hel en de hel overwonnen was. En toen die grote dag van de opstanding aangebroken was, in de vroege morgen stond de koning der kerk op. En in die vroege morgen ging ook de boodschap van de leugen uit door het Sanhedrin. Hier heb je geld. En zegt dat zijn lichaam gestolen is, niet opgestaan. Niet de dood overwonnen, maar zegt dat zijn lichaam gestolen is. De leugenleer ging uit. En als de kracht van de Heilige Geest uitgestort wordt op de dag van Pinksteren, Dan zijn dat lasteraars. Dan zijn dat de smaders in de kerkgemeente. In de kerk. In de tempel. En sommigen misschien wel een lange reis gemaakt. Om hun offer te brengen. Om het feest te houden te Jeruzalem. Want ze zijn daar, u hebt het gehoord uit de schriftlezing, uit alle delen van de toenmalige bekende wereld misschien wel een lange reis gemaakt. En u bouwt God zijn kerk en de vorst de duisternis, die bouwt er ook zijn kapel altijd bij. Hij is ook hier tegenwoordig, hij is vanmorgen met ons opgestaan. Hij is met ons over de weg gegaan. Hij tracht allerlei hindernissen aan te brengen, allerlei redenen ons aan te praten, onze gedachten bezig te houden met allerlei ijdele, vergankelijke zaken. De duivel, u kent dat eenvoudige gedichtje misschien wel. De duivel op weg naar de kerk is ook een kerkganger. Hij weet genoeg ook van de waarheid. Genoeg om uw arme ziel te verschrikken en te verstrikken en te verleiden en op te houden. En als we in de kerk zitten, gemeente, probeert hij onze gedachten gevangen te nemen. Allerlei zaken te denken, uw werk wat wacht, of dit geeft u zorg. U kent de gelijkenis van het zaad, wel het zaad wordt gestrooid, maar het valt tussen de doornen van de zorgvuldigheden van dit leven, het kruis wat ik dragen moet, de last die ik te dragen heb, de moeite die ik ondervind, altijd maar bezig om mijn gedachten van de ware werkelijkheid, van het woord der waarheid af te brengen, en we bezig te houden met vergankelijke zaken. Of hij houdt ons bezig met de gedachten van de sport of met onze hobby. Of hij houdt ons bezig met wanhoopsgedachten. Het is voor mij toch niet meer mogelijk. Ik ben te oud, ik ben te koud. Ik zal wel niet verkoren zijn. Of hij houdt ons bezig met onverschilligheid. Het zal wel zo zijn, maar we blijven dezelfde. Hij stijft u in uw verzet. Ziet. Zo krachtige gemeente. De grote werken Gods. En wat zeggen ze? Ze zijn dronken. Ze zijn vol zoete wijn. 'S morgens vroeg. Die mensen zijn dronken. Verstaanbare taal. Het woord zo duidelijk. Zo is dat nog in de wereld. Als u probeert uit te komen voor de dienst van God. Voor zijn dag. Als u probeert uit te komen voor zijn woord. Ach, ouderwets. Achterhaald. Dat is toch niet meer van deze tijd, daar kunnen we toch niet meer mee vooruit. De grote werken Gods worden duidelijk gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. En de apostelen worden uitgemaakt voor dronken mannen. Ja, ze zijn van liefde dronken, geestelijk. Hun mond vloeit over van de ere Gods. O, wat is de mens toch diep gevallen, ook op het kerkenkerf. Het zijn geen onverschillige wereldse mensen. Zijn nauwgezette Joden die uit alle delen van de wereld gekomen zijn om het feest te vieren. Om het oogstfeest te vieren. Om de gaven te brengen voor het aangezicht Gods in de tempel. Maar nu geeft Hij zijn gaven, die wonderlijke gaven. De liefde wordt uitgestort, de kracht van de Heilige Geest. De grote werken worden verkondigd. En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Ach, wat werd Elia bespot door Agab. Wat werd Elisa nageroepen door die tientallen kinderen. Wat werd Christus bespot. Hij werd Beelzebul genoemd. De overste van de duivelen. Zo werd hij genoemd. Een vraat. Een wijnzuiper. Zo werd ook de zaligmaker genoemd. Een vriend van tollenaren en zondaren. Zijn volgelingen worden ook dronken mannen genoemd. Als ze door de kracht van de Heilige Geest de grote werken Gods uitspreken. Ernstig, dezelfde prediking of ontzetting, verbazing en hopelijk straks verwondering of lastering. Maar de Heere gaat door met zijn kerkvergaderend werk. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw. Aan Israël nooit gekrenkt, dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98, en daarvan het tweede vers. gemeente, in het paradijs heeft de Heer zijn woord gegeven, zijn waarheid geopenbaard, zijn beeld geschonken, ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, een eenvoudige opdracht gegeven, doe dat en gij zult leven. En ook een waarschuwing, duidelijke waarschuwing, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar het heeft de mens niet goed gedacht zijn schepper in erkentenis te houden. Verlies van het beeld. Een aanslag gedaan op de troon van God. En de kennis van God kwijt. De spraak is verward geworden. Zulke mensen zijn we geworden. De waarheid kwijt. De kennis kwijt. De spraak verward. Maar ziet, God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Nu gaat de hemel open. De tweede Adam. Eerste Adam, het paradijs gesloten. De eerste Adam is de oorzaak dat dood en verderf in de wereld gekomen is. Dat de aarde met wrevel vervuld is. Dat de oneenigheid over de ganse aarde gekomen is. De verwarring en alles wat daarmee samenhangt. Maar de tweede Adam heeft het geopende paradijs gegeven op de dag van de hemelvaart. En heeft gezorgd voor herstel van de tong, voor de openbaring van de waarheid, voor de bekendmaking van de goede tierenheid, voor het onderwijs in het verbond der genade, de eenzijdige liefde en de trouw, de onwankelbare trouw en het welbehagen gaat op grond van zijn offer nog voort over de ganse aarde. En komt ook tot u en tot mij. Overstijgt ook onze taal, onze cultuur. Wonderlijke gemeente van het woord van God. Zo'n geheel andere tijd toen. Zo'n geheel andere cultuur. Geheel andere mensen. Geheel andere spraak en taal. En toch dezelfde boodschap. Wij horen hen in onze talen. De grote werken Gods spreken tot op de dag van vandaag. Komt de boodschap nog tot ons? Het scheppingsdoel waaraan we herinnerd worden. De opdracht die ons gegeven is. Die we niet meer in eigen kracht kunnen volvoeren. Maar er zijn hemelse gaven gegeven. De gave van de levendmaking. Van de vernieuwing. Van de verlichting in ons verstand. De gave van de blijmoedigheid. Van de ootmoedigheid. Van de zachtmoedigheid. Van de vrijmoedigheid om te spreken over de woorden Gods. Ziet, wat doet de Heilige Geest? Worden we eenvoudig, gemeente? Gaan we verstaanbare taal spreken? Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is de taal van de Geest, onderwijs van Christus zelf. Gaan we verstaanbare taal spreken. Het woord gaat door ons verstaan worden. De waarheid wordt ons duidelijk gemaakt. Ook over ons eigen hart en leven. En we gaan ook verstaanbare taal spreken. Geeft ook eenheid, gemeente. Eenheid. Als u door de Geest geleid wordt. Van welke cultuur of we ook. Uit welke cultuur we afkomstig zijn. Welk volk of we horen. Welke tijd waarin we leven, maar er is eenheid toch, dat is toch wonderlijk. Dat als het gaat om de dingen van de tijd, worden we telkens met allerlei ontwikkelingen, allerlei veranderingen geconfronteerd, haast niet bij te houden. Wat er allemaal gebeurt en allemaal plaatsvindt en hoe we ons aan moeten passen met technieken, noemt u allemaal maar op. Het is niet meer bij te houden. Maar als het gaat om het woord, om het werk van God, dan hebt u hier het woord duizenden jaren geleden geopenbaard. Dan wordt u gesticht door geschriften van honderden jaren geleden. Dan wordt u onderwezen in de belijdenisgeschriften, Heidelbergse catechismus, meer dan 400 jaar oud, Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse leerregels, honderden jaren oud en nog steeds actueel. Sommige mensen willen dat wel veranderen, maar het hoeft niet. Want dezelfde grondzaken staan er nog helder en duidelijk in. Hoeft geen enkele aanpassing, geen uitbreiding, geen verbetering. en zeker ook geen vermindering. Dezelfde woorden, dezelfde zaak. Kijk, dat doet de geest tijdloos. Wij in zo'n totaal andere maatschappij. En dezelfde boodschap, de boetvaardigheid van de 3000, moet ook u en mijn boetvaardigheid worden. Het geloof van de apostelen moet ook u en mijn geloof worden. Met het welzijn of weggereis naar de eeuwigheid. En Jezus Christus, de tweede Adam, die deze gave uitgiet, die koning der kerk is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in der eeuwigheid. U vindt ook de eenheid. De eenheid, verstaanbaarheid en de eenheid. Eenheid onder de apostelen vond u al in het slot van het vorige hoofdstuk. Niet meer onderlinge strijd, niet wie de meeste was, niet wie het verst gevorderd was, maar gericht op de waarheid, dat geeft eenheid. Door de kracht van de Heilige Geest, volhardende in het gebed, ach, dan hebt u geen tijd meer op deze of op gene te letten, uw oordeel te vellen over deze of gene. Als we daarmee zouden bezig zijn, met het woord, met de waarheid, door de kracht van de Heilige Geest. En wat doet die waarheid? Die verhoogt Christus. Hij de eer. Wat straks tot alle eeuwigheid volmaakt zal zijn. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Wordt hier dan in de tijd ook de kern van de zaak. De grote werken Gods. Niet uit ons, zonder ons, zonder enige verdiensten. Geheel buiten ons. Wel nu gemeente. Welke taal spreekt u? En welke taal begeert u te spreken? Jullie weten het wel, jongens en meisjes. Moet je op school de Engelse taal of de Franse taal of de Duitse taal leren? Wat een inspanning toch. Jaren mee bezig en kom je in een buitenland, begrijpen ze nog niet wat je zegt. En toch zoveel jaren er al mee bezig. En deze taal, daar bent u een leven lang mee bezig. En u blijft een stamelende zondaar, vol gebreken, vol tekorten. Die taal van Kanaan, die taal die geest en woord in het hart geeft. Dan hoort u zo iemand die van jongs af aan deze taal spreekt. En als er dan op leeftijd gekomen is, denk aan David in Psalm 25, dan zegt hij, gedenk niet der zonde mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. En dan smeekt hij, Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dus je komt nooit meer van die leerschool af. Je blijft maar een stamelende zondaar, een arme bedelaar aan de troon van Gods genade. Als we de geestestaal mogen leren spreken. Of houden we het nog maar bij onze oppervlakkige taal. Of houden we ons maar vast aan onze onverschillige taal. Of houden we ons maar aan onze twijfelmoedige taal, dat we altijd maar slechte gedachten hebben van de Heere en van zijn woord en van zijn waarheid. Of stamelen we van de goedheid en de grootheid Gods, van zijn langmoedigheid, van zijn onwankelbare trouw en van onze zonde en van onze schuld. O, smeek toch om die werking van de Heilige Geest, die de taal van de boetvaardigheid, de gestalte van de ootmoedigheid, de liefde geeft tot het woord en de waarheid, een levenslange afhankelijkheid schenkt aan de troon der genade, om telkens maar met onze lege handen, met ons verzondigd leven, met al ons doorbrengen als een bedelaar en onze lompen in geestelijke zin te verschijnen aan de troon der genade. Want de zulken toch zullen het koninkrijk Gods beërven, belooft de Christus. Als dat waarheid, oprechtheid in ons hart is. O ziet, ook in de kerk zijn de spotters, zijn de smaders, zijn de honers. Lijkt naar de tempel, naar Jeruzalem, in gehoorzaamheid aan het woord. En toch als die grote werken Gods openbaar komen, niet verder te komen dan spot, dan lastering van het ambt, van de ambtsdragers. Nog erger van het woord, van het werk van de drie enige God, de lastering. van het werk van de Heilige Geest, maar zit toch niet in een gestoelte van de spotters, maar buig voor hem, die gezegende koning der koningen. Zoek de waarheid en sta naar ootmoedigheid en begeer toch de afhankelijkheid om verwaardigd te worden tot de taal van de boetvaardigheid, tot de taal van de roem in God door Christus Jezus. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 89 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid er alle tijd vermelden door mij reen. En ook het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard. De glorie toegebracht aan uw geheiligd volk van uw trouw. Mag zingen en wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 89.
Thank you.
Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.